allemaal en welkom bij de 7e aflevering alweer van Bakkie Media. De podcast over media marketing die ervoor zorgt dat jij met jouw collega's kunt kletsen bij het koffiezetapparaat over alles wat er speelt in Medialand. De 7e aflevering. Toch wel een mijlpaal, hè Daniel? Wie had dat nou 2 maanden geleden gedacht?
Ja, absoluut. Nou, en ik vind het ook heel leuk dat je mij hebt uitgenodigd om dit te vieren bij Ajax dit weekend.
He, dus, zeker.
Zeer schappelijk. Wat we ook kunnen doen als een soort extra viering, weet je wel, is dat we op 6 oktober naar een swipe night gaan.
Samen op date. Ja, ik denk dat het niet helemaal mag van mijn vriendin. Is dat dan een soort Netflix en chill samen,
Daniel? Nou, bijna goed. Tinder die start met een eigen interactieve serie. Hè? Dat heet Swipe Night. En alle datende kijkers die beslissen dan vervolgens mee hoe dat verhaal loopt. Dus dat is eigenlijk het nieuwtje van de dag. En de swipekeuzes van deze mensen die komen op hun profiel te staan. Weet je wel? En als je dan vervolgens echt niks te melden hebt, dan kan je samen met je date kijken welke keuzes je gemaakt hebt.
Ik moet zeggen, leuk bedacht. Jij en ik hebben meestal wel wat te melden. Maar zoals ik het dus begrijp, gaat Tinder dus ook swipe content maken. Zoals een soort swipe cube. Nou, leuk. Maar misschien dat de Bo van Bo van Ervendorens van zijn talkshow ook een soort van swipe late night kan maken.
Ja. Nou, ik weet waar je heen wil. Daar gaan we het zo even over hebben, Thijs. Maar we hebben nog een aantal andere onderwerpen. We gaan het hebben over het vlaggenschip van RTL, over goede tijden. Slechte tijd, ook wel bekend als GTST. We gaan het hebben over de podcast Wars. En als laatste had jij een aantal interessante punten over de wederopstanding van out-of-home advertising.
Klinkt wel als mooie onderwerpen voor onze 7e aflevering. Hey, maar over Bo gesproken, hè, om daarmee te beginnen. Heb jij die onlangs nog gezien, trouwens?
Nee, ik heb hem gemist, maar ik ben volgens mij niet de enige die het gemist heeft. De kijkcijfers zijn sinds die mooie ballade, weet je wel, van Bo, zijn die echt behoorlijk in elkaar geklapt. En ja, hij had op een gegeven moment, afgelopen vrijdag, had hij de winnaar van Voice Senior in de aflevering. En daardoor kreeg hij een kleine boost en tikte hij de 800.000 aan. Maar voor de rest...
Oh, de Voice loopt ook nog. Nou, ja, man. Dat is toch wel de redding van Bo geweest. Maar over de redding van Bo gesproken, weet jij dat... Eva Jinek hem in de avond komt redden. Die gaat dus overstappen.
Ja, Eva Jinek die stapt over naar RTL. Maar ze gaan dus nu ook samen een programma doen.
Is ja, daar lijkt het dus wel op. Dus het wordt een soort RTL late night. Wordt het dus een RTL date night.
Ja, het is eigenlijk meer een soort politiek programma. Swipe links voor Eva en swipe extreem rechts voor Bo of zo. Politieke,
nou ja, dat zeg je goed. Ja, en ja. Het verhaal is dus nu, begreep ik van RTL, dat ze om en om de late night talkshow gaan presenteren. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er wel een beetje mijn twijfel over.
Ja. Het is echt de vraag of Jinek deze kijkcijfers blijvend kan gaan boosten. En misschien als ze bij de eerste aflevering dat mensen het wel weer even interessant vinden. Er was een heel interessant commentaar van meneer Siewert van Linden hierover op Twitter. Dus ik weet niet of je dat gehoord.
Even voor de luisteraar, dames en heren. Siewert is die opinieman die vaak bij Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door aan tafel zit.
En hij is volgens mij 17 of zo. Hij is inmiddels al.
Hij is ook een millennial. Hij ziet er ook nog heel jong uit.
Hij is iets jonger dan ik, inderdaad. Maar wat hij dus zei, Thijs, is hij wees op het feit dat Jinek in het persbericht had gezegd dat ze met deze overstap vooral, de overstap naar RTL, ze jonge vrouwen wil gaan bereiken. Dat ze die wil inspireren. Maar goed, als je kijkt naar haar NPO-achtergrond, hè, zoals we weten heeft ze onder andere ook het journaal heeft ze gedaan, heeft zij zeg maar een fanbase van heel veel oude mensen. Dus pak een beetje 55 plus. En weet je, als RTL haar kijkcijfer power wil overnemen, krijgen ze dus echt een enorme bak oudere kijkers erbij, als dat lukt. Of zij moeten lekker jong gaan doen met een kort rokje en veel spelden. Ik weet het niet. Ik bedoel dat...
Ik denk lastig. Ook dat die keuze van Jinek een beetje gedreven is door het feit dat ze meer gaat verdienen bij RTL. Maar dat terzijde. De vraag in dit soort gevallen is wel wat mij betreft altijd, wat is nou sterker? Hè? De content of het kanaal dat het uitzet? Als je nu bijvoorbeeld naar Linda de Mol kijkt die miljoenenjachten uitzet, nou, dat haalt gewoon ook op SBS goede kijkers. Maar laat ik nou voor de verandering eens een keer positief zijn.
Ja, doe dat, Thijs.
Ik denk dat Jinek echt een merk is. Hè. Ze is bekender, aantrekkelijker dan bijvoorbeeld een Twan Huis die het voorheen deed.
Ja, dat werkte niet.
Ze straalt ook wel positiviteit en gezelligheid uit, vind ik. En ik denk dat ook jongere mensen wel eens voor haar zouden kunnen vallen. Dus niet alleen die 55-plussers.
Ja, dat is inderdaad een positieve kijk op de zaak. Ik weet het niet, Thijs. Ik heb ook een beetje mijn twijfels over die wisselformule met Bo. Weet je? Dat wordt
daar heb je gelijk.
Het wordt gewoon een beetje rommelig. Weet je? Ja. Dan weer de kijkers, dat zijn toch een beetje lui mensen die van continuïteit houden.
De couch potato.
Ja. Exact. Weet je? En de enige manier waarop ik dit zie werken is, gek genoeg, als het zwaartepunt niet alleen op deze lineaire televisieshow komt te liggen, maar als het echt cross-mediaal gaat. Weet je wel? Dus dat zij ook echt echt online gaat influencen, korte video's, podcasts gaan maken en dat ze dus de volle breedte van RTL gaat inzetten. Weet je wel, RTL Z, Influencer Club, Boulevard en niet alleen maar die ego-show op televisie.
Nou, ik moet zeggen, daarom ben ik het wel heel erg met je eens. En nu moeten we hopen dat naar deze podcast ook wordt geluisterd door Sven Sauvé, of in dit geval Jos Egging, onze vaste luisteraar.
Dat weten we zeker, toch?
Dat weten we zeker. Ja. Maar even wat anders, hè. Nu we het toch over RTL hebben. Ze krijgen op televisie wel meer klappen, toch? Want we noemen het in de introductie al, het vlaggenschip GTST, Goede Tijden, Slechte Tijden, is dit seizoen uitermate dramatisch begonnen. Niet zo lang geleden zaten ze eigenlijk dagelijks zo rond het miljoen aantal kijkers op televisie. En dan namen ze nog niet eens het vooruitkijken of het terugkijken op Videoland mee. Nu dipt het soms al richting de 600.000. Het seizoen is nog maar net begonnen. Wat vind je daarvan dan?
Nou, ik las ergens dat programmadirecteur Peter van der Vorst ook een statement had gemaakt. Dat hij vond dat de verhaallijnen ook veel meer de gewone man moesten reflecteren. En
vrouw natuurlijk, want dan kijken natuurlijk meer vrouwen naar dan mannen.
Gewone man en vrouw. Maar ik vraag me ook of er niet iets anders aan de hand is. Misschien dat we dat aan Jos kunnen vragen. De GTS-kijkers kunnen tegenwoordig ook vooruitkijken op Videoland. Weet je, zou dat niet de verklaring zijn dat ze weggaan van de gewone show?
Ja, de vraag is of dit ten koste gaat van de reguliere uitzendingen. Ik denk dat wat je net terecht zegt, dat ze veel te veel afstaan van de realiteit en dat de verhaallijnen een beetje losgeslagen zijn. Maar wellicht dat inderdaad Jos ons hierover meer kan vertellen.
De hulplijn.
De hulplijn.
Maar goed, weet je, als dat zo is, dus als RTL ergens anders deze luisteraars dan opvangt op Videoland, dan zullen de adverteerders daar...
Kijkers, ja.
Ja, precies, maar dan zullen de adverteerders daar niet zo blij mee zijn natuurlijk.
Nee, ja, natuurlijk niet. Maar het wordt aan zich al als marketeer steeds lastiger om je doelstellingen überhaupt te realiseren via de inzet van televisie.
Ja, dat is ook zo.
Dus... Maar goed, jij noemde net ook al een podcast voor Eva Jinek, hè? Wat ik een interessante insteek vind. Wij zijn natuurlijk ook lekker bezig met ons bakkie media. We hebben deze week wederom een mijlpaal met 500 audiostarts.
Hartstikke
idee. Nederland begint toch ook steeds meer gewend te raken aan het luisteren van podcasts, begreep ik?
Ja, niet zo heel lang geleden was het een soort trend of zo. Maar we zijn
een hype.
Een soort hype, weet je wel. Maar dat is echt een beetje voorbij. Want er zijn nu net wat cijfers uitgekomen. Wat was het van de audiomonitor of zo? En daarin werd gezegd dat er op dit moment 5 miljoen Nederlanders luisteren naar podcasts. En er zitten wel wat mensen die dan bijvoorbeeld 1 keer per maand maar luisteren. En als je die dan eraf haalt, dan kom je ongeveer op 2,5 miljoen. Maar... nog steeds echt significant. En in de Verenigde Staten is het zelfs zo dat meer dan de helft van alle Amerikanen al een keer een podcast geluisterd heeft, weet je wel. Maar dit is niet het enige, Thijs, want ik heb me er even in verdiept en het lijkt er nu zelfs op dat de podcast een nieuw oorlogsgebied gaat worden van de grote techbedrijven, weet je wel. Dus na de streaming video war komt dus nu ook de podcast war.
De podcast war. Nou, wij zijn wel lekker van de termen gooien, maar hoe zit dat precies dan?
Nou ja, misschien is het dan ook even voor de luisteraar handig om even een kleine schets te geven. Het gaat allemaal over distributie, weet je wel. Op dit moment is het zo dat Apple Podcasts zeg, de onbetwiste marktleider is. Maar Spotify, het Zweedse Spotify, heeft natuurlijk iets van 100 miljoen abonnees. En die zijn een ijzersterke speler op het gebied van audio. Hè. Normaal hebben we daar onze playlist, luisteren we muziek, maar die doen dus ook podcasts nu. En zij hebben een hele belangrijke overname zijn ze aan het doen. Ze zijn belangrijke strategische moves aan het maken. Waarin ze dus zowel de onderkant als de bovenkant van de contentmarkt gaan bedienen. Hè. Dus ze hebben dus zowel voor de professionele podcasts hebben ze in geïnvesteerd, als in software waarmee amateurs zoals wij. Anchor hebben ze overgenomen. Dus dat is een soort garage band, weet je wel, waar je dan waar amateurs podcasts mee kunnen.
Maar na jouw onderzoek voel ik hem al aankomen. Ja. En toen kwam Google.
Ja, dat is eigenlijk een beetje een soort running gag, Google. Google heeft onlangs Google Podcasts gelanceerd, echt een aantal maanden geleden nog maar. En die is qua content en traffic klein nog, best wel klein. Maar ze hebben zoals altijd een ijzersterke troef in handen. En dat is natuurlijk Google Search. Hmm. Weet je wel? En wat zij kunnen doen is met hun search kunnen zij deze groeiende markt volledig laten exploderen op dezelfde manier als dat ze met video hebben gedaan.
En dus eigenlijk zeg jij van met die zoekresultaten, hè, waar mensen dus zoeken binnen Google, sturen ze dan eigenlijk brutaal de bezoekers naar hun eigen app. Dat is op zich wel slim.
Ja,
ze hebben... concurrentie met Apple aangaan, best wel een slimme move.
Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe dat met concurrentie zit, weet je wel. Maar dat is absoluut wat ze doen. Op die manier kunnen ze hun eigen app natuurlijk ontzettend prominent gaan maken. Maar daar gaat het ze eigenlijk nog niet eens om. Ze zijn op dit moment bezig met AI-oplossingen, artificial intelligence oplossingen. Waarmee dus deze audiobestanden uitgelezen kunnen worden. En dat wordt dan weer omgezet in tekst, weet je wel. En op die manier wordt deze podcast-hype ook een ontzettende search-hype, weet je wel. En dat je dus nog meer doorzoekbare content gaat creëren. Ah, dat is een soort, het model.
Ja, interessant. Het is een soort extensie van het voice search, alleen dan andersom. Maar ja. Dus je creëert extra zoekvolume. Wordt ook dus weer omgezet in geld door middel van Google Advertising.
Exact, ja.
Ik zie wel weer mogelijkheden. En daaraan op voortbordurend zie ik dus ook eigenlijk dat veel uitgevers deze markt nu ontdekt hebben. Sommigen spreken eigenlijk van de redding van de uitgevermarkt. Ja. Want waarbij een FD en een BNR, maar ook een persgroep met de ondernemer veel met podcast doet. In samenspraak met New Business Radio. Ja. Maar zie jij dat ook als een redding dan, na dit onderzoek?
Nou ja, je hebt wel vaker gehoord dat er een redding was voor de uitgevermarkt. Maar weet je, er zit wel wat in. Weet je, podcasts creëren een onwijze hoge betrokkenheid bij de luisteraars. Ik bedoel, onze moeders die luisteren.
Zeker.
Die zijn super
trouwens,
betrokken. Zijn super betrokken. En je kan onwijze mooie combinaties maken met meer traditionele digitale content. En ze hebben ook een nieuw moment gevonden in de customer journey. Hè? Dus dat is natuurlijk ook een dingetje. Het woon-werkverkeer is op dit moment ook, kan ook geclaimd worden door de
podcast. Nee, maar dat onderschrijf ik volledig. Want als ik zelf op de fiets zit of ik ben onderweg, dan luister ik ook steeds vaker podcast.
Ja.
En als ik dan naar uitgevers kijk, die kunnen dit soort content natuurlijk uitstekend produceren. Met hun makers of hun journalisten, helemaal in hun eigen tone of voice. Een soort branded audio content, zou ik maar zeggen. Maar de uitdaging ligt, zoals in veel gevallen, wel weer op het businessmodel, toch? Het geld verdienen.
De monies.
De monies, ja. Want elk businessmodel heeft weer zijn voordelen en zijn nadelen. Kijk, denk bijvoorbeeld aan het abonnementsmodel van Netflix. Nou, dat is een menig persoon is lid, maar nog steeds verdienen ze niet heel veel geld.
Nou ja, weet je, en dat is denk ik ook op dit moment een beetje het nadeel van het abonnementsmodel. De partijen in de markt die zijn nu nog keihard bezig om massa op te bouwen. En zo'n abonnementsmodel, dat zorgt dan toch voor dat er minder snel mensen binnenstromen.
Ja, nee, exact. En de andere mogelijkheid is natuurlijk dat je weer advertenties in je podcast gaat verwerken. Hè? Mm. Onze podcast, Bakkie Media, wordt mede mogelijk gemaakt door de HVA bijvoorbeeld.
Ja.
Of omgekeerd.
#spon.
#spon, #ad. Ja. Of omgekeerd dat juist mensen gaan betalen om advertenties weg te laten. Zoals Spotify dat eigenlijk doet.
Ja. Nou ja, weet je, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Advertenties die zullen er ongetwijfeld inkomen. En voor een hele grote groep trouwe podcastluisteraars is dat ook wel een beetje een angstbeeld. Weet je wel, dat je net als bij display advertising, dat het een beetje door gaat slaan. En dat je allemaal uitingen door die uitzending heen krijgt. En dat je zelfs geretarget wordt en gewoon gestalkt wordt door allerlei ads.
Ja, maar goed, zoals de advertenties. Kijk, weet je, zoals we het net hebben over de uitgevers. Die gebruiken podcast natuurlijk eigenlijk als een soort lokkertje. Want ja, om lezers naar een bepaald onderwerp te krijgen. En dan de verdiepende artikelen over dat onderwerp achter hun premium paywall te bieden. Dus een soort freemium plus. Je wordt eigenlijk een soort van genept.
Ja.
Toch?
Nou ja, daar zou podcast uitstekend toe kunnen dienen. Hey, maar even samenvattend. Ook bij deze trend of opkomst van de podcast leiden de grote techbedrijven de dans. Zou je kunnen
wederom
zeggen.
Niet verrassend.
Nou ja, hey, en Thijs, als we daarover spreken, er is ook iets bijzonders aan de hand met techbedrijven en out-of-home advertising.
Nou, inderdaad. Ja, weet je, goed dat je daar even aan refereert. Eerst even kort voor de luisteraars een kleine introductie. Out-of-home is ook weer zo'n mooie mediaterm. Is eigenlijk alle manieren van adverteren die te maken hebben met buiten het huis. Dus vanuit zo zijn dat posts in bushokjes, op bussen, trams en billboards langs de weg. Maar het nieuws is dus dat deze out-of-home trend, met name in de VS, voor het eerst in 10 jaar tijd een enorme stijging kent. Ja, in dit geval 8%, dus een enorme stijging in deze industrie. En het verrassende is dat dit dus voor een groot deel komt door bedrijven als Apple, Google, Netflix, Amazon, maar, dat vond ik heel erg verrassend, Twitter, waarvan ik echt dacht dat het inmiddels wel langzaam dood aan het gaan was.
Ja, dit is toch eigenlijk ongelooflijk, hè? Dat zou je gewoon niet zeggen. Dit zou je niet verwachten. Weet je, dat deze hele grote online spelers dus het echte leven betreden.
Nou ja, en dus ook nog enorm investeren. Hè? Kijk, dit jaar heeft dus voor het eerst een van de tech giants de nummer 1 positie overgenomen van all-time champion McDonald's. Namelijk Apple.
Ja, dus techbedrijven kiezen meer en meer en meer voor buitenreclame. Hey, dat kunnen we toch eigenlijk niet loszien van de mobieltjes, weet je wel? Dus de technologische ontwikkeling in onze broekzak.
Nou, deels. Hè. Het gaat ook vooral om de innovatie in de infrastructuur, maar ook in de innovatie in de schermen. Kijk, die grote schermen verwijzen vaak wel indirect naar onze kleine schermpjes. Want als je bijvoorbeeld naar de Amerikaanse markt kijkt, waar we het net over hadden, is dat liefst 66% aangeeft dat ze zeggen van oké, naar aanleiding van de buitenreclame-uiting ga ik op mijn mobieltje online iets bekijken.
Ja.
Maar aan de andere kant heeft het ook te maken met de innovaties op het gebied van dat je digitale posities op die buitenreclame-objecten geautomatiseerd kunt inkopen. Programmatic advertising. En veel meer digitale displays kunnen zich ook aanpassen. En kan daar ook als merk kun je er ook op inspelen. Er zijn voorbeelden bijvoorbeeld van een New York Pizza of een Coca-Cola. Maar ook McDonald's die dus inspelen op bijvoorbeeld het hongermoment. Of op het moment dat het lekker weer is dat daar bepaalde uitingen worden gecommuniceerd. Dat kan dus ook nog met QR-codes. Ook weer zoiets waarvan ik dacht dat het dood was. Maar dat blijkt dus, dus steeds meer gebruikt te worden door merken.
Hey, en ik zat erover na te denken. Maar een bijkomstig voordeel is dat deze techbedrijven die alleen maar digitaal leven, ineens in het echte leven tevoorschijn komen. En dat het dus op die manier ook veel tastbaarder wordt voor de consumenten. Over building brands gesproken.
Nou ja, ze moeten wel onderdeel worden van het dagelijkse leven. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk steeds meer om, hè, hoe bekend ben je als merk. En dan is buitenreclame dus toch een heel erg bewezen medium daarvoor. En dat zie je dus in de Amerikaanse markt. En de verwachting van mij is ook dat dat in de Nederlandse markt ook wel gaat gebeuren. En wat je ook ziet is dat veel van die uitingen dus worden gebruikt om dus ook te laten delen op social media of om een discussie te starten. Dus het is veel meer een soort multi-channel strategie om de consument bij te betrekken.
Nou, en je ziet volgens mij ook in de cijfers een opkomst van experiences. Hè? Dus experience marketing. Dus in die zin is het een ultieme mix van reality en de virtuele wereld.
Ja, inderdaad. Maar onze ultieme mix zit er voor vandaag weer op.
Mix van Thijs en Daniel.
Mix van Thijs en Daniel.
Ja, dus swipe rechts voor het afsluiten van de podcast. Of swipe links natuurlijk.
Maakt niks uit, joh. Kies jij maar gewoon. Dames en heren, bedankt weer voor het luisteren. Dit was Bakkie Media weer voor vandaag. En graag tot volgende week.
Hoi.
Hoi.